Een boekhoudkundige uitglijder, consumentenbedrog of zelfs fraude? Heb je dit gezien of meegemaakt? Laat het ons weten via onderzoek@bnr.nl. Want de onderzoeksredactie van BNR stelt ook jouw kwestie op scherp. Onderzoek@bnr.nl.
Biden zou bruggen bouwen tussen Democraten en Republikeinen. Maar eind 2021 hangt zijn Build Back Better-agenda aan een zijden draadje. Het subtiele verschil tussen afbouwen en uitfaseren. Na Glasgow ziet het eruit dat het klimaat nog een jaartje zal moeten wachten op echte harde maatregelen. Een jaar geleden scheiden de wegen van het VK en de Europese Unie. En zoals dat tussen exen wel eens gaat, nog altijd is het gehakketak niet van de lucht. En dat gaat gewoon door in 2022. Dit is Nieuwszoom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio, met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn de Rijk en het is vandaag donderdag 30 december. Eventjes over uit Amerika. Jan Postma, onze Amerika-correspondent. Welkom!
Ja, dankjewel Martijn. Wat fijn om hier te zijn.
Ja, ander gevoel toch, hier op straat?
Ja, heel ander gevoel. Ik kom uit Washington natuurlijk. En daar is het gevoel mondkapje. Gaan de cijfers ook omhoog natuurlijk. We lopen daar een paar weken achter op Nederland. Dat is mijn gevoel een beetje. Maar daar heeft iedereen ook al maandenlang een mondkapje op straat. In de winkel, binnen, dat is gewoon echt gemeengoed. Dus zodra je hier uit het vliegtuig stapt in Nederland, liep je Schiphol op. En dan is het eerste wat je ziet, wacht even, de bewakers hebben hier geen mondkapje op.
Culture shock.
Echt, ja. Yeah. Heel ander gevoel, want in Amerika, of in Washington in ieder geval, want de verschillen in Amerika zijn ook heel groot. Maar in Washington zeggen ze echt heel duidelijk, het werkt, je moet het gewoon doen. En er was dus een tijdje mondkapjesplicht. Nou, daar hield iedereen zich aan. Die mondkapjesplicht ging eraf. En je merkt het verschil allemaal niet. Iedereen blijft het gewoon ophouden.
Uh-huh.
En ook geen boze gezichten. Dat heb ik hier ook al een beetje gezien met die mondkapjes.
Dus, maar ja, Texas, daar heeft dan weer niemand een mondkapje op. Hè? Dat is dan weer. Wij lijken meer op Texas, begrijp ik.
Daar komt het wel een beetje op neer. Ja. Texas, Florida, het zuiden. Waar mensen ook wat minder in corona geloven. Maar waar inderdaad die mondkapjes ook eigenlijk bijna niet bestaan. Alleen op plekken waar het dan van de federale overheid moet, op vliegvelden bijvoorbeeld. Maar verder, ik was een paar weken geleden in Nashville in Tennessee en daar zijn de kroegen allemaal open, stampersvol. Niemand heeft een mondkapje op. Je hoeft er ook geen vaccinkaart te laten zien. Alles gaat er eigenlijk gewoon door alsof corona er niet is. En daar merk je ook wel af en toe dat recalcitrante gevoel dat ik hier in Nederland dus met die mondkapjes wel eens bespeur. Dat merk je daar ook wel heel duidelijk.
Mm-hmm.
Dus daar kom je dan bijvoorbeeld, ik kwam er op het vliegveld iemand tegen, die had een mondkapje waar er iets op stond van dit is een communistisch masker. Zoals hier dan wel eens de Tweede Wereldoorlog wordt vergeleken, wordt het daar dan met het communisme.
Oh ja, dat doen ze dan liever. Ja,
precies.
Dat is hun absolute anti-beeld.
Ja. Precies, ja. Dus dat gevoel dan, en dan lijkt inderdaad dat recalcitrante Tennessee of Texas of wat dan ook, lijkt dan eigenlijk bijna wel wat meer op Nederland dan Washington of New York bijvoorbeeld.
Ja. Je kunt eigenlijk een beetje, als ik dat zo hoor, hè, we hebben natuurlijk het afgelopen jaar meegemaakt hoe Trump het stokje heeft overgedragen aan Biden. Als ik je zo hoor, dan is er in sommige opzichten dan toch ook weer niet zo heel erg veel veranderd.
Nee, wat we natuurlijk al een hele tijd hebben in Amerika is dat links en rechts tegenover elkaar staan. Die hebben gewoon echt ruzie met elkaar, democraten en republikeinen. Dat kan je zien vaak door het mondkapje. Dat is daar echt een uiting van. Dat is heel erg politiek geworden in Amerika. Dus dat is echt zo'n voorbeeld waaraan je kan zien dat mensen het oneens met elkaar zijn. Maar eigenlijk gaat dat door alle lagen van de maatschappij en op allerlei verschillende gebieden zie je dat terugkomen. Dat democraten en republikeinen ruzie met elkaar hebben. En dat is Biden zei, ik ben een bruggenbouwer.
Ik wou net zeggen,
ja.
Hij zou dat de belofte was dat Biden daar een beetje tussenin zou gaan staan. En dan die twee kanten eindelijk met elkaar zou verzoenen. Maar,
ja. En ik moet wel zeggen, ik zie wel dat hij het wel probeert. En dat hij het ook heeft geprobeerd. Alleen ook van tevoren al kon je wel zien dat kan niet. Eén man kan dat niet doen.
Nee, maar waar heeft hij het geprobeerd dan?
Nou, even een voorbeeldje. Bijvoorbeeld de laatste keer dat was vorige week. Toen sprak je het Amerikaanse volk toe vanuit het Witte Huis. Toen ging het over de cijfers die erop liepen. En dan probeert hij toch ook die kant van het land, wat niet die mondkapjes wilde, niet gevaccineerd worden, erbij te halen. En dat deed hij nu bijvoorbeeld door Donald Trump aan te halen. Want die had recentelijk gezegd dat hij zijn booster had gehaald. En toen zei Biden dus van, hey, Donald Trump doet het. Dit is dan een van de weinige punten waarop hij en ik het eens zijn. En toen zei hij daarna van, doe als hen, doe als ons. En doe als ons en neem je boostershot. Laat je vaccineren.
Dus doe als mij en Donald Trump.
Ja, en dat was wel zo'n momentje dat ik, oh wacht, hij probeert het wel. Alleen, ja, de verschillen zijn zo groot en mensen zijn echt opgefokt over corona, maar daarvoor eigenlijk ook al. Dus dan, ja, dat kan je niet in je eentje doen. Dat lukt gewoon niet.
Nee, dat blijkt ook. Hoewel die wel één heel groot pakket er doorheen gekregen heeft. Hè, door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Eén heel groot, biljoenengroot pakket.
Ja, ja, het is eigenlijk heeft hij twee dingetjes heeft hij gered. En het eerste was dat corona-hulppakket. Dat was ook gigantisch. Dat was $2,000 miljard.
Ja, 2 miljoen.
Dat was dan in het begin.
Nederlandse biljoenen.
Ja.
Niet jullie.
Nee, ik doe altijd maar 2000 miljard, want anders raak ik zelf ook in de war. Ja. Ja, nee, dus dat was echt. En daar hadden ook Republikeinen die steunden. Maar daar zou je van kunnen zeggen, nou ja, dat was een andere president ook wel gelukt. Dus misschien moet je die niet meetellen. En dan was er inderdaad nog dat grote infrastructuurplan van ook ruim 1000 miljard.
En nog een biljoentje. Ja,
en dat is wel echt, dat is heel knap dat gelukt is. En dat is eigenlijk ook, denk ongeveer het grootste wat hij bereikt heeft in zijn periode als president. En hij had gehoopt daar nog wat bovenop te stapelen. Maar dat is niet zo gelukt.
Ik wou net zeggen, want dan krijgen we nog het allerlaatste grote project. Het Build Back Better. En ja, het blijft toch een beetje een bouwvalletje als ik het samenvat.
Ja, dat bouwen, dat lukt nog niet echt. Nee. Inderdaad. Nee, en daardoor is het toch een beetje in mineur allemaal voor Biden. Want hij heeft dus echt wel wat erdoor gekregen. Maar hij merkt gewoon heel duidelijk dat ook in het congres probeert hij die brug te slaan richting Republikeinen. Dat lukt gewoon niet. Republikeinen die hebben dan dat coronahulppakket een beetje meegestemd. Dat lukt dan nog wel. Er zijn misschien een handjevol Republikeinen die willen nog wel. Maar verder is het allemaal gewoon nee. Leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, heeft ook gezegd, mijn rol eigenlijk op dit moment is Joe Biden tegenhouden. En dat is ook precies wat er gebeurt. Dus Biden die zegt wel, ik ga jullie de hand schudden en we gaan het samen doen. Maar in de praktijk komt het daar gewoon niet van terecht. En dan heeft hij dat hele ambitieuze Build Back Better plan, noemen ze dat inderdaad. En daar zitten allerlei sociale plannen ook in.
Ja, dan weet je net al dat hier willen die Republikeinen helemaal
niet. Nee, precies. Die zeggen meteen, het kost veel te veel geld. Dit is communisme, zeggen ze dan. Kijk naar Europa, wat daar allemaal gebeurt, dan worden wij ook zo. Mm-hmm. Nou, ik probeer wel eens uit te leggen dat ik heel blij ben met mijn Nederlandse zorgverzekering. Want dat is echt, echt onvergelijkbaar met wat er in Amerika is en hoeveel dat kost. Maar goed, dus dat is eigenlijk de grote wens van Joe Biden en zijn achterban. En dat is tot nu toe nog niet gelukt. Dus dat doet wel pijn hoor. Lege handen toch.
En dan is het extra pijnlijk dat het ook zijn eigen democratische senator uit, wat was het ook weer?
West Virginia,
West Virginia was, Manchin.
Tot Joe Manchin,
Ja.
Ja, dat is ook, het is op een bepaalde manier ook wel interessant om te zien. Want toen die verkiezingen geweest waren, toen was meteen wel duidelijk, dit wordt heel moeilijk voor Joe Biden. Want in de Senaat, belangrijk, daar is het 50-50. 50 Republikeinen, 50 Democraten. Nou, dan heb je als partij die dan ook de vicepresident levert, die mag dan de beslissende stem leveren. Dus je hebt een meerderheid, maar zo miniem.
En je mag dus er niemand. Eentje, mag er niet eentje uit de kruiwagen.
Ja, nee, je mag geen Joe Manchin hebben die dan eruit springt. En dat is precies wat er wel gebeurt. Joe Manchin, er waren er nog wel wat meer, maar Manchin is echt het duidelijkste voorbeeld. Die komt uit een eigenlijk vrij conservatieve staat.
Steenkolen.
Ja, precies. Belangrijk. Dus die kijkt naar zijn achterban. Die kijkt ook misschien wel wat meer nog naar de mijnbedrijven dan naar de mijnwerkers. Maar toch, dat is zijn belang. Mm-hmm. En daar stemt hij naar. Dus als dan Joe Biden zegt, ik wil allerlei groene maatregelen en die mijnen moeten dicht. Nou ja, natuurlijk zegt Joe Manchin dan nee. Dat doe ik niet. Dus we hebben nu een half jaar lang in ieder geval dat Joe Manchin aan het onderhandelen was met het Witte Huis. Ze zeiden op een paar momenten al grappend, hij heeft zijn eigen parkeerplaats bij het Witte Huis al, want hij is echt kind in huis. En hij kreeg ook veel voor elkaar, want dat plan was eerst, ik geloof, 3500 miljard. Nou, het is een stuk minder, het is de helft geworden.
Ja.
Ja, en toch zei Joe Manchin dan op het laatste moment, ik doe niet mee. ja, het Witte Huis zegt nu van, we zijn toch nog aan het praten, we hopen er nog op. Maar ondertussen is ook modder gegooid, mensen zijn boos. Binnen die Democratische Partij is ruzie.
De progressieven die hebben dat eerste project wel meegedragen.
Het infrastructuurplan.
Onder de voorwaarde dat dan ook dit er doorheen zou komen. En dan krijg je natuurlijk inderdaad scheve gezichten als je niet aan afspraken haalt.
Het is heel pijnlijk ook omdat Joe Biden heeft gezegd, het Witte Huis heeft gezegd, wij zorgen stem nou maar voor het eerste plan. Dan komt dat tweede plan er straks ook wel door. Ja. En dan gebeurt dat toch niet. Dan heb je natuurlijk echt de pop aan het dansen.
Dan wordt het op een gegeven moment toch heel snel november 2022. Hè?
Ja.
Dan krijg je de tussentijdse verkiezingen.
Ja, en dat hangt echt als een wolk boven het Witte Huis. Je merkt ook dat echt mensen zijn zich aan het warmlopen. Die campagnes die zijn al begonnen eigenlijk. We maken ook wel eens grapjes dat in Amerika de campagne nooit ophoudt. Een never-ending campaign. Nou ja, zo voelt het ook echt. Want eigenlijk hebben we de vorige verkiezingen nog niet verwerkt. Als land hebben ze dat ook nog niet verwerkt. En dan zijn ze toch alweer met die congresverkiezingen bezig. En dan, we hadden het net over die minieme meerderheid van de Democraten. Die staat op het spel. Het is historisch eigenlijk altijd zo dat de zittende president, de zittende
verliest,
partij, die krijgen op hun falie. En Biden staat heel laag in de opiniepeilingen. Die heeft dus eigenlijk een beetje lege handen op dit moment als het gaat om zijn grote plannen. Dus dat ziet er wel echt moeilijk uit.
Nou, jeetje.
Ja, ik kan er niet iets moois van maken.
Is het alweer uit met de... Sorry. Corona hoor.
Ja, precies.
Is het alweer uit met de pret daar? Ja, zo snel kan het gaan. Hè?
Ja. Ja, dan is het een beetje... we wisten, Biden die had grote beloftes. Nou ja, heel moeilijk om die waar te maken. Dat waren wel grote ambities. Die plannen zijn ook echt groot. Dat wordt ook heel moeilijk. En dat is ook wel gebleken. Mooie woorden tijdens een campagne zijn toch wat anders dan samenwerken met die andere partij. En zoiets opbouwen. Helemaal als die andere partij daar gewoon geen zin in heeft.
Ja, want dat is ondertussen wel aan het gebeuren, hè? Dat de Republikeinse Partij een beetje vertrokken is uit het land.
Ja, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat er onder Obama gebeurde. Toen lagen ze ook altijd dwars. De Republikeinen, zoals de Democraten een linkervleugel hebben de Republikeinen een rechtervleugel. Die heel puur is in hun standpunten. Die eigenlijk vinden als je een compromis sluit
Dan heb je verloren.
Dan heb je verloren, inderdaad. Dus dat doe je niet. En daar word je ook echt op afgestraft als je dus een compromis sluit. En dan kan je dus eigenlijk niet samenwerken. En dat is hun plan. Niet samenwerken, blind ons eigen plan blijven trekken. En dan gebeurt er maar een paar jaar niks. Daarna zijn wij wel weer een keer aan de beurt. En dan, dan gaan we het dan doen.
Nou, Jan Posma van PNR Nieuwsradio. En nu weer eventjes hier.
Ja, lekker. Hollandse regen.
Ja. Nog Engelse drop gehaald en kaas. En,
ik ga zo mijn eerste kroketje halen.
Oude kroketjes.
Dat wordt belangrijk.
Ja. En een pilsje misschien ook nog ergens deze week.
Ja, lekker.
Maar ik zou alleen niet weten waar.
Nou ja.
Hou je te goed. Morgen kun je op deze plek luisteren naar het politieke jaar van vertrekkend verslaggever Thomas van Groningen in Nieuwzoom Den Haag. Wil je nog eventjes reageren? Kan nog één keertje dus. Morgen kan ik het nog meenemen. Mail dan naar nieuwzoom@bnr.nl of nieuwzoom@fd.nl. Kijk, nou loopt die echte band. Oké. Nou, we beginnen gewoon een tweede keer, Orla. Orla McDonald van het Financiële Dagblad. Ik heb natuurlijk jouw stukken eventjes nagekeken. En ik raakte helemaal gefascineerd door het gevecht achter de schermen om de punten en de komma's daar in Glasgow. Want daar ben jij geweest voor het Financiële Dagblad.
Ja, dat was de allereerste keer dat ik bij zo'n grote diplomatieke top was. En ik ben nu anderhalf jaar hier journalist klimaatbeleid. En het fascineerde mij ook dat echt tot op de allerlaatste minuut van de onderhandelingen er nog gevochten wordt over die slottekst en de woorden die daarin staan.
En wat moet ik me daar dan letterlijk bij voorstellen? Wat maakt een woordje of een kommaatje uit?
Ja, toch best wel veel verschil. Kijk, je moet je voorstellen, zo'n top die duurt 2 weken. In die 2 weken hebben alle landen de tijd om allerlei overleggen te voeren over klimaatpunten. En aan het einde van die 2 weken moet er dan een slottekst liggen met nieuwe klimaatactie waar de wereld zich voor in gaat zetten. En zo'n slotonderhandeling is dan op de allerlaatste dag. En dan ligt de concepttekst al klaar. Die is ook al naar buiten gekomen. Het is dan eigenlijk niet meer de bedoeling dat er nog hele grote dingen veranderen. Maar dat gebeurt op dat moment natuurlijk wel. Mm-hmm. Zeker als er veel spanningen zijn tussen landen. Bijvoorbeeld grote uitstoten zoals China en India. Die dan graag wat minder willen doen. Die slottekst niet zo ambitieus willen hebben. En landen die heel veel last hebben van klimaatverandering. Neem bijvoorbeeld een Guinea. Die juist veel meer klimaatactie willen. En wat je dan ziet in zo'n slotonderhandeling is dat die dat is één hele grote zaal, zeg maar, waar alle landen ter wereld één of twee afgevaardigden hebben.
En dat zijn de grote jongens dan ook, echt de Timmermansen?
De Frans Timmermansen, de John Kerry's, de topambtenaren, niet de premiers, het zijn wel echt de hoogste pieven, zeg maar, op klimaatgebied. En die gaan echt met elkaar in discussie. Ik zag hoe John Kerry op het moment dat hij dan die zaal binnenkomt lopen, echt wordt overvallen door de topambtenaar van Guinea. Die spreekt dan voor alle ontwikkelingslanden, zo hebben ze dat dan afgesproken. Zo'n man wordt dan omsingeld. Je kan echt niet meer verder lopen. En dan wordt het punt gemaakt, hè, van waarom doet Amerika zo weinig tegen klimaatverandering? Waarom wordt er niet meer geld uitgetrokken? Dan proberen landen echt op het laatste moment nog iets uit die onderhandelingen te slepen. Als journalist is het heel fascinerend om daarbij te zijn, omdat dit soort onderhandelingen vinden meestal plaats, ja, toch achter de schermen, in achterkamertjes. En nu stond ik er ineens met mijn neus bovenop. En ze noemen dan zo'n laatste gevecht om de slottekst, noemen ze een huddle. Aha. Dat is een
Het klinkt als een rugbyterm.
Ja, zo voelde het ook een beetje. Het was dan een huddle, is zo'n zeg maar een kringetje van mensen met dan in het midden de belangrijkste onderhandelaren. Dus neem bijvoorbeeld een Frans Timmermans, een John Kerry. En dan nog afgevaardigden van, in dit geval wat ik dan zag, was het van Guinea, van de ontwikkelingslanden. Daar rondom die drie personen zit een kringetje van topadvocaten, consultants, medewerkers van Frans Timmermans. Daaromheen zitten alle andere landen. En daarbuiten, daar was ik een beetje aan het rondscharrelen. Yeah. En ook mensen van Greenpeace, andere journalisten, in de hoop dat je toch iets opvangt van wat nou op het allerlaatste moment in die slotonderhandelingen het belangrijkste punt nog is. Waar,
mm-hmm, waar steken, hangt de top nog?
Ja, waar hangt de top? Waar kan over worden gestruikeld? Wat kan deze top nog doen mislukken? Eén journaliste, weet ik nog, die probeerde haar telefoon zo in die kring te steken. Om toch iets op te nemen. Nou, die werd echt door de bewaking in haar nekvel gegrepen en de zaal uitgezet. Okay. Dus het was echt van, ja, je mag als journalist hier wel bij zijn, maar tot een bepaalde hoogte, zeg maar.
Ja.
Heel fascinerend om te zien. En toch, op de een of andere manier lekt toch wel uit waar het in zo'n kringetje over gaat. Omdat zoiets sijpelt toch door. Ja.
En zo'n dingetje wat ik las, is dat het dan bijvoorbeeld gaat om het woordje afbouwen of uitfaseren.
Ja.
En dan denk ik van,
wat maakt dat nou
maakt
uit? Ja, de slottekst van die klimaattop, daar was, die heeft een hele lange lijst aan punten. En iets van punt 18 was, we gaan het gebruik van steenkool uitfaseren. Nou, dat is best wel een grote stap voor een klimaattop, want nog nooit eerder in de geschiedenis van deze top waren überhaupt fossiele brandstoffen in de slottekst gekomen. En als je met ze alle in de wereld uitspreekt, we gaan steenkool uitfaseren.
Dan stop je ermee.
Ja. Dus dan is het bouwen van een nieuwe steenkoolcentrale, kun je land ook op aanspreken. We hebben dit getekend. Maar wat gebeurde er nou? In de concepttekst stond het woordje uitfaseren. En echt in het laatste half uur van de onderhandelingen maakt ineens India een punt van orde. Ze zeiden, we willen iets in de tekst veranderen. Het is maar een minor detail. Dat je echt denkt, als ze zo praten, dan moet je echt opletten.
Ja.
En toen gaven ze aan, we willen het woord uitfaseren veranderen in afbouwen.
Dat is verminderen.
Verminderen van steenkool. Dat is echt iets heel anders. Het is een minieme woordenwisseling, maar echt een totaal andere uitkomst krijg je dan. Ja. En India maakt dan zo'n punt van orde. China sluit zich daarbij aan. Die zegt, dat vinden wij ook een goed idee. En op dat moment zie je gewoon al die ontwikkelingslanden, als ook de Europese Unie, op hun spreekknopjes drukken. Want ze hebben allemaal dan een knopje waarbij ze met een microfoontje dat ze dan aan kunnen zetten. En je ziet het echt als een soort van dat spelletje Halligalli, waarbij je als eerste op het knopje moet drukken. Dat is het ook echt. Want dan wil je als land inspreken. Nou, Frans Timmermans had redelijk snel op die knop gedrukt. En die kreeg toen van de voorzitter van de top, dat is een Brit, omdat die top ook in het Verenigd Koninkrijk werd gehouden, kreeg hij het woord. En hij stak echt van... Hij zei echt van, hoe kunnen jullie nou op het laatste moment dit nog zo omgooien? Denk aan de toekomst van onze kinderen. Hij begon... Dan proberen landen toch weer tegengas te geven. Maar uiteindelijk, was het ook wel zo. India en China zijn zulke grote spelers. Als zij op het laatste moment echt zeggen, nee, we willen echt het andere woord in die slottekst. We willen...
Dan is het
Die gaan op hun strepen staan. Ja. Dan loop je ook het risico dat als je daar niet in meegaat, dat die twee landen dan zeggen, nou, dan tekenen we dit slotakkoord helemaal niet.
Ja.
En er stonden ook wel andere punten in die goed voor het klimaat waren. Dus dan zag je toch ook wel dat de VS daar een beetje zo dacht, we moeten dit doen. Het was een beetje take it or leave it.
Ja, een beetje eigen voor hun geld gekozen. Ja. Maar als je dat nou allemaal bij elkaar optelt, de plussen en de minnen, al die kleine dingetjes en al die punten en commas die verplaatst zijn, is het een overwinning, dit akkoord?
Nee, ik zou het geen overwinning willen noemen, want die klimaatcrisis is wel zo ernstig en de wetenschap onderschrijft dat ook steeds meer, dat de komende 10 jaar echt drastische stappen moeten worden gezet om CO2-uitstoot te verminderen. Dat ik niet deze top nu als een grote overwinning zie. Er is niet een enorme stap voorwaarts geboekt. Het zijn wel kleine puntjes die hoopgevend zijn, maar die moeten ook nog allemaal uitgewerkt worden. Een van de belangrijkste punten is dat landen op deze top hebben besloten om volgend jaar dan nieuwe klimaatdoelen...
Nieuwe kans.
Een slimme diplomatie-truc om de dingen vooruit te schrijven.
Dus
de druk om dan volgend jaar met echte klimaatactie te komen is nu heel groot. Maar dan ziet de wereld er misschien weer heel anders uit, hè, dan... ik zou deze tops niet als overwinning zien, maar het is ook niet helemaal een mislukking. Zoals van tevoren ook al werd gedacht dat ze tot niks zouden komen. Ik noemde net al fossiele brandstoffen, dan wel met afgezwakte woorden, maar toch, het staat er wel in. Dat is voor het allereerst. Dat is nog nooit gebeurd. Landen zijn gekomen tot een groot prijssysteem voor CO2. Waarbij ze ook klimaatdoelen beter gehaald kunnen worden. Er is een afspraak gemaakt om te stoppen met fossiele subsidies. Daar was onder andere in Nederland ook best wel veel ophef over. De hele kleine dingetjes maken toch ook wel dat deze top geen mislukking is.
Ja, volgens mij ga jij in de loop van het jaar van 2022, moet ik dan zeggen, nog wel even naar Egypte.
De volgende klimaatop is dus in Egypte, Sharm el-Sheikh.
Lekker warm weer.
Ja, nou, net lekker iets anders dan Schotland, hè? Want in Glasgow was het...
Een beetje mieze regen, stel ik me zo voor in november.
Ja, precies. We gaan het zien. Ik ben benieuwd. Kijk, dat geeft ook alweer een hele andere stemming aan zo'n top natuurlijk. Dat het in een...
Lekker zweten met z'n allen. Ja,
dat ook, denk ik. Maar ook in Glasgow kan iedereen gewoon naar het centrum toe lopen. En ik denk dat het dan in Egypte toch anders is. En je moet je wel voorstellen, heel veel externe factoren maken of breken zo'n klimaattop ook. Mensen zijn moe. We willen graag snel naar een hotel. Dat maakt echt wel uit.
We gaan het in ieder geval van je horen. Orla McDonald van het Financiële Dagblad.
Ja, dankjewel.
We gaan over naar Engeland, naar Joost Dobber. Onze FD Engeland-correspondent, of Groot-Brittannië-correspondent moet ik dan zeggen. Een jaartje Brexit, Joost. Gaat het nog een beetje daar?
Ja, het gaat hier goed. Het is wel absoluut een bewogen jaar geweest. Ik denk dat sowieso de Brexit al... Het is natuurlijk al 5 jaar geleden dat de Britten ervoor kozen om de EU te verlaten. Ja. Het is geen moment saai geweest sindsdien. Ook afgelopen jaar niet.
Het is een beetje alles wat jullie ervan verwacht hadden, hè? In positieve en negatieve zin, zou ik maar zeggen.
Ja, inderdaad, ja. Als journalist heb je misschien, zit je in een vreemde situatie dat als het soms dat negatief nieuws op een bepaalde manier heel erg leuk is.
Ja, heel interessant.
En
ja.
Brexit is wat dat betreft, ja, inderdaad, heel erg interessant geweest.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is dan een tip. Ik zeg dan altijd als verdediging, als mensen dat zeggen over de journalistiek, een dokter wil ook niet dat iedereen nooit ziek wordt. Denk dan. Ja. Ik bedoel, het is wat het is.
Klopt,
ja. Hey, maar vertel eens, laten we dan eventjes kijken naar hoe de Britten het meegemaakt hebben. Waar doet het pijn? Waar heeft het pijn gedaan? Ja, we kunnen de beelden van lange rijen nog wel herinneren. Lege schappen.
Ja, ik denk inderdaad dat dat moment in het najaar waar de Britten gingen in de rij staan voor benzine, dat dat wel het moment was waarop iedereen dacht van, oh, oké, ja, nee, het was toch wel... Het was niet pijnvrij, want er is natuurlijk heel erg lang door heel veel fanatieke Brexiteers die claimden dat het allemaal wel gemakkelijk zou kunnen. Dat het misschien zelfs wel helemaal geen pijn zou doen. Maar toen met die... Want toen hadden we dus inderdaad lege schappen in de supermarkten. Niet dat de hele supermarkt leeg was, maar iedere keer als je ging, dan was er wel een product dat je niet kon kopen. En vervolgens die rijen bij de benzinestations, waarop je wel zag, nou, mensen vertrouwen er kennelijk niet op dat het allemaal wel soepel zal verlopen.
Ja, een beetje wat wij hadden met het toiletpapier in het begin van corona. Ja,
ja, nou, dat hadden wij hier ook toen.
Oh, ja. Okay.
Maar het deed zeker weer een beetje denken aan die begin van de pandemie.
Nou, zijn dat dingen die, nou ja, daarvan kan je uitgaan dat ze op een gegeven moment wel opgelost worden, toch? En ik neem aan dat het ook gebeurd is.
Ja. Ja, inmiddels staan er geen rijen meer voor de benzinepomp. Maar een deel van de onderliggende problemen is er zeker nog. Want het werd allemaal veroorzaakt door het tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Mm-hmm. En dat los je niet zo 1, 2, 3 op, want die moet je opleiden. En ze hebben wel de capaciteit vergroot om meer chauffeurs te kunnen opleiden. En omdat ook de lonen omhoog zijn gegaan, is het ook weer een beroep wat een beetje populairder is geworden. Maar ik denk dat dat allemaal redelijk korte termijn effecten zijn. Want het is nog steeds dat de faciliteiten langs de snelwegen, de wc's, de douches, de wegrestaurants, zijn nog steeds heel slecht hier. En dat maakt het natuurlijk geen interessant beroep. Maar als je kijkt naar wat je er als gewone Brit in je dagelijks leven van merkt, dan zie je nog steeds af en toe lege schappen in de winkels, maar niet zoveel als voorheen. Je kan gewoon tanken. Dus wat dat betreft is de impact wel een beetje verdwenen. Maar je weet wel dat het toch op de achtergrond speelt.
Ja, want uiteindelijk ga je terugzien in de groeicijfers, in de macrocijfers. Is daar iets over duidelijk? Want dat lijkt me best ingewikkeld. Hè? Ik bedoel, de Britten hebben net zo goed als wij behoorlijk last van corona gehad. Dus wat is het ene effect en wat is het andere?
Er worden wel wat pogingen gedaan, hoor. En er zijn natuurlijk op de iets langere termijn, nou, hopelijk dat die pandemie op een gegeven moment weg hebt. De Brexit is een permanente verandering, dus die zal je blijven zien in de cijfers. En wat we nu weten, er zijn wat modellen gebouwd. Er is er bijvoorbeeld eentje van het Center for European Reform. Die hebben gekeken naar wat de handel was, hoe het VK handelde voor de keuze voor de Brexit. En hebben een soort model gebouwd van neem een beetje Amerika, een beetje Duitsland, een beetje Frankrijk. We gooien het bij elkaar. En zo bouw je een soort van dubbelganger van het VK dat precies hetzelfde zich gedraagt als het VK voorafgaand aan het Brexit-referendum. En sinds 2016 zie je wel dat die twee modellen opeens heel erg uit elkaar gaan lopen. Vooral dus in de meest recente periode waarin de Brexit natuurlijk feitelijk effect heeft. En dat verschil is toch wel ruim 15%.
Wauw.
Dus dat telt wel.
15% economische groei?
Nee, dat gaat dus om de handel, handelsvolumes. Okay. Ja. Dat is niet economische groei.
Nee, dat
economische
is een groei, stuk kleiner dan waarschijnlijk. Ja.
Ja. Maar dat zijn nog steeds projecties, maar wel dan nu een beetje ingekleurd door de data. Maar de projectie is dat op de lange termijn de Britse economie 4% kleiner zal zijn dan wanneer ze in de EU waren gebleven.
Nou zullen de Brexiteers zeggen en wijzen op allerlei voordelen die ze gehad hebben, hè, van het feit dat ze uit de EU zijn gestapt. En dan kijken wij bijvoorbeeld jaloers naar de snelheid waarmee de vaccins zijn goedgekeurd in Groot-Brittannië.
Ja, dat was zeker de... Nou ja, we begonnen dit gesprek met wanneer was het moment dat je merkte dat de Brexit pijn deed. Nou, dat waren die benzinestations. Maar die vaccins, die kwamen daar natuurlijk voor. Dat was dit begin dit jaar. En dat was eigenlijk het moment waarop iedereen dacht van... misschien is het zo'n slecht idee nog niet.
Ja.
Het is zeer, zeer controversieel overigens. Want de manier waarop de Britten die vaccins hebben gedaan... hadden ze ook gewoon als EU-lid kunnen doen. Maar ik denk dat ze wel een punt hebben dat... het feit dat zij toch de EU zouden verlaten... gaf ze natuurlijk de politieke bewegingsvrijheid... de politieke ruimte om te zeggen tegen de Europese Commissie... we doen niet mee met jullie vaccinprogramma... we gaan het allemaal op onze eigen manier doen. En dat hadden ze inderdaad goed. Dat was een van de grootste voordelen. Maar er zijn er wel meer, hoor. Want ze hebben nu hun eigen immigratiebeleid.
Heel belangrijk voor veel
Ja, dat was tijdens het referendum gewoon een heel belangrijk punt. En ook daar kun je kanttekeningen bij plaatsen. Want dat is een van de redenen waarom ze nu met personeelstekorten zitten. Onder meer die vrachtwagenchauffeurs. Het is allemaal niet gemakkelijk. Nou ja, ze kunnen dus ook nu hun eigen handelsdeals sluiten. Ze hebben recent eentje met Australië gesloten. Dat is de eerste. Nieuw-Zeeland is op komst. En CPTPP, dat is een vrijhandelszone in de Grote Oceaan.
Ja.
Daar willen ze ook lid van gaan worden.
Dat klinkt allemaal heel indrukwekkend.
Dat zijn eigenlijk de belangrijkste.
Ja, dat klinkt wel indrukwekkend allemaal. Maar dat is zo ontzettend ver weg... dat ik me nauwelijks kan voorstellen dat het echt zoden aan de dijk zet.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Die deal met Australië bijvoorbeeld... op de lange termijn draagt die 0,01% bij aan de Britse economie.
Oké,
yippie. Dat is echt een deal. Ja. Dat is echt helemaal niks. Dus inderdaad, het verlies van onbelemmerde toegang tot de 27 landen van de Europese Unie die gewoon naast de deur liggen, dat ga je niet met handelsdeals met Australië en met Nieuw-Zeeland compenseren.
Nee. Hey, en dan hebben we natuurlijk ook nog een heleboel ruzies gehad, vooral de Fransen, Franse vissers en zo. Dat loopt allemaal niet zo lekker ook ondertussen met Groot-Brittannië en de EU. Hè? Ik bedoel...
Nee, het is een erg turbulent jaar geweest wat dat betreft. Ik denk dat er een beetje hoop was. Want nu een jaar geleden, toen werd die handelsdeal op kerstavond gesloten. Toen zou je kunnen denken... misschien kunnen we nu een punt achter die getroubleerde jaren zetten. En hebben we nu deze handelsdeal, het begin van een nieuwe relatie... kunnen we gaan bouwen aan de toekomst samen... De nieuwe realiteit. Mm-hmm. Maar dat is toch wel erg weinig gebeurd. Ik denk dat er... Noord-Ierland zou altijd ingewikkeld worden. Want daar is gewoon een ingewikkeld compromis voor gesloten... wat voor een deel van de bevolking beter werkt dan voor het andere deel. Er was gewoon denk ik aan allebei de kanten misschien wel. Zeker ook in Frankrijk. Maar ook absoluut in Londen. Toch ook wel... een prikkel om die Brexit-verschillen met Europa een beetje op te spelen. Boris Johnson is een premier door geworden... Hè, door de Brexit te steunen en door de verschillen met Europa te benadrukken. En hoewel de Brexit denk ik in de publieke opinie iets minder goed werkt... want men is een beetje zat... niet iedereen wil er graag meer over praten... Wordt Europa als boeman afschilderen... wordt denk ik bij een deel van de bevolking nog steeds wel gewaardeerd.
Ja.
Dus dat is een factor. Andersom denk ik ook dat de Britten het idee hadden... dat in Europa de heersende opvatting was... dat de Britten gestraft moesten worden voor de keuze voor de Brexit. En dat ze daarom ook een beetje gepikeerd waren. Wat denk ik niet helemaal terecht is. Vooral in Frankrijk was er natuurlijk op een gegeven moment... ik weet niet of je dat nog weet... maar er lekte een memo uit van een Franse Europa-minister... als ik me goed herinner. En die werd toen heel slecht vertaald door de Britse pers. En daardoor dachten de Britten dat er in die memo stond dat de Fransen hadden geschreven: nee, de Britten moeten gestraft worden voor de keuze van Brexit. Terwijl wat er eigenlijk stond is: we willen dat de Britten wel zien dat hun keuze voor de Brexit negatieve gevolgen heeft. Want het was natuurlijk Boris Johnson voorop, wilde nog wel eens
doen alsof het allemaal geweldig was.
Alsof er geen negatieve gevolgen waren. Hij heeft ook ooit nog geroepen dat er geen grens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk zou komen. Terwijl die er heel erg duidelijk wel is gekomen.
Ja. Hey, en dan hebben we in de laatste maand ook nog een wisseling van de wacht gehad. Hè? Die Frost, die is vertrokken. Dat heeft ook een beetje binnenlandse redenen, geloof ik.
Mm-hmm.
Dat is de Brexit-minister,
ja? Ja. David Frost is de Brexit-minister. Hij heeft namens Boris Johnson de onderhandelingen met Europa gevoerd. En inderdaad, die is opeens vertrokken. Best verrassend. De redenen die hij aanvoerde waren het coronabeleid van Johnson. Maar toch ook wel. Hij was een van de mensen van de school. Brexit is een kans om de regulering veel soepeler te maken, de belastingen te verlagen.
Ja.
Wat wel een belangrijk kamp is binnen de Brexit, zeg maar de Brexit-stroming. Maar lang niet iedereen vindt dat. En tot nu toe is dat er zeker nog niet van gekomen. Dus daar was hij wel ook een beetje gepiekeerd over.
Ja.
Maar dat zou wel gevolgen kunnen hebben, want hij was nogal een hardliner als het ging om de gesprekken met Europa. En hij lag zeker niet goed in Brussel. Dus misschien is er een klein beetje hoop in Brussel dat zijn vervanger Liz Truss wel iets meer voor reden vatbaar is. Maar dat is eerlijk gezegd nog afwachten, want zij is flink bezig met een campagne om de volgende of om de opvolger van Boris Johnson te worden.
Oh jee.
En loopt helaas nog wel ook een van de mogelijke manieren via de rechterkant van de partij met alle harde Brexiteers die juist de allerhardste lijn willen.
Ja, precies.
Kortom, dus die zal ze tevreden houden.
Joost Dobber van het Financiële Dagblad, dankjewel voor deze uitleg. Dat was Nieuwszoom voor vandaag. Heel graag tot morgen.